vraag me af of Christiane van der Wal een kameleon blijkt.
Dit is de politieke podcast van De Telegraaf.
Remkes, hij zei dus letterlijk tegen onze verslaggever mij niet bellen.
Afhameren met Wouter de Winter en Pim Cedé.
Ja, politiek commentator Wouter de Winter. Het is toch wel wat, hè? Als je een rapport kan schrijven waar iedereen iets in kan vinden waar die blij van wordt.
Bijna iedereen, hè?
Nou, bijna iedereen. Oh ja.
Er zijn nog een paar galliërs in het dorpje die moedig stand hielden. En dat waren FVD en PVV. Maar inderdaad, over het algemeen een hele grote, warme ontvangst voor het rapport.
Ja, ongelooflijk.
Ja, maar ook gewoon een heleboel acteerwerk daar natuurlijk ook bij. Want er zijn ook al mensen die allemaal op hun tong hebben gebeten. En die hebben gedacht, nou ja, laat hem maar razen. We gaan gewoon vrolijk verder met waar we mee bezig waren.
Ja, want iedereen interpreteert het ook op zijn eigen manier. En daar gaan we het in deze podcast natuurlijk uitgebreid over hebben. Straks ook nog de voorzittersrel. En hoe nu verder bij de PvdA. Maar waar zullen we eens mee beginnen? Van der Wal is misschien wel interessant om er meteen even bij te pakken. Want die kreeg natuurlijk wel gewoon op de donder als het gaat over dat stikstofkaartje.
Het was natuurlijk eigenlijk een hele gênante persconferentie voor minister Van der Wal. Zij is natuurlijk opgezadeld met een misschien wel onmogelijke taak. Dat wordt ook wel in kabinetskringen erkend. Zo van, ga jij het maar oplossen, terwijl het eigenlijk niet te doen is. Maar goed, ze heeft er ja tegen gezegd en te pas en te onpas. En dat verklaarde ze ook weer in de omgeving van die persconferentie afgelopen woensdag. Van ja, ik heb een opdracht uit het regeerakkoord gekregen. Hè. Dat is een soort totempaal waar men omheen danst. Maar uiteindelijk natuurlijk, een regeerakkoord is gestold wantrouwen. Het zijn afspraken waar je tussen coalitiepartijen niet onderuit komt als je wil gaan samenwerken. Maar waar je wel, altijd je van moet realiseren dat er ook nog een werkelijkheid is waar mensen mee te maken krijgen op het moment dat plannen worden doorgevoerd die uiteindelijk toch mensen in de verdrukking helpen. En dan moet je toch altijd even afvragen van, gaat het dan wel goed? Hmm. Moeten we dat op een andere manier doen? Maar goed, zij bleef steeds vasthouden van, ik heb een opdracht gekregen, ik blijf het uitvoeren. Ja. En de rekening werd daar door Remkes voor gepresenteerd. Toen zij samen met haar nieuwe collega Piet Adema, als toch als twee kleuters daar vooraan zaten, te horen hoe de schoolmeester het rapport even mededeelde. En ja, Piet Adema was het jongetje wat net vanuit andere dorp, zeg maar, op de nieuwe school terecht kwam. Ja, zijn eerste toets maakte. En ja, ging niet zo goed. Maar ja, die jongen had het al zo moeilijk. Dus die gaven ze nog eventjes een eye over de bol. En die brabbelde iets over, het is een cadeau.
Ja.
Hartelijk gefeliciteerd met dit rapportcijfer. Maar goed, maar voor Christiane van der Wal was het natuurlijk wel heel pijnlijk. Want die heeft dus een verschrikkelijke opdracht gekregen. Heeft daar invulling aan gegeven op een manier waar Remkes ongenadig eigenlijk mee afrekent. En dan nog niet eens zozeer de inhoudelijke opdracht of de noodzaak dat er het een en ander moet gebeuren. Hè? Ook Remkes wees nadrukkelijk op de natuur en alle gevolgen die dat heeft als die niet, als we daar geen aandacht voor hebben. En dat er ook tegelijkertijd de realiteit zat voor boerenbedrijven. En ook dat Nederland ook in de toekomst ook een exporteur zal zijn van landbouwproducten. Maar vooral heel erg hamerde op dat het kabinet niet goed heeft geluisterd. Niet alleen dit kabinet, ook het vorige kabinet en de kabinetten daarvoor. Remkes ging terug tot de invoering van de vogel- en habitatrichtlijn uit de jaren 90. Nou, ik geloof dat Van Aartsen toen nog minister van Landbouw was. Even, maar dat heeft onze redactie in de redactievergadering nog niet opgezocht.
Nee,
dus hou mij
het
goed.
Okay,
maar goed, dan kunnen mensen terwijl ze dit horen ook zelf even googlen. Van wie heeft dat krijg eigenlijk ingevoerd waardoor we in deze ellende zitten. Maar wel ook benadrukte dat de manier waarop ook dit kabinet de zaak is aangevlogen, mensen heeft overvallen met een kaartje, waardoor ze dachten, daar gaat mijn leven, daar gaat mijn familiehistorie, daar gaat mijn bedrijf, daar gaat mijn toekomst, daar gaat mijn geld, daar gaat eigenlijk alles. Dat kan niet anders dat je jezelf dat ook zou moeten aanrekenen. En ik had ook in de analyse opgeschreven, want ik zat in die zaal en ik zat te kijken en ik keek naar die ogen en ik dacht, is het nou de lichtval of gaat ze straks een traan laten?
Oh,
want het
klonk
vrij zwaar allemaal. Ja. En ze deed het uit haar hoofd. Dat vond ik dan wel goed. Want dat geeft wel het idee van, ze meent wel wat ze zegt. Ik dacht, denk ook wel dat ze zich daarop heeft voorbereid. Al dan niet met haar mensen, dan wel met haar partij. Want haar partij kijkt natuurlijk ook mee. Maar ik pakte mijn telefoon tevoorschijn en ik opende Twitter en ik maakte alvast een berichtje minister van der Wal. Hè, dat je dan daar nog twee andere woorden aan toe kan voegen. Omdat het was, ik dacht, het is zo heftig en het is zo hard.
Ja.
En de opgave is er nog steeds, is eigenlijk alleen nog maar groter geworden. Kan zij dit überhaupt, dit klusje nog wel klaren als jouw hele beleid en de manier waarop jij je werk hebt gedaan het afgelopen half jaar eigenlijk gewoon door de shredder wordt gehaald.
Ja.
Maar dat bleek absoluut niet het geval. Zo werd mij ook de dag daarna weer verzekerd vanuit haar partij. Want ze ging toch met frisse moed en dansend en zingend de volgende dag alweer door de gangen. Nou, ik weet het niet hoor, maar ik vond dat een beetje overdreven, want het was wel echt een ongenadig pak slaag. En ik zou me ook heel goed kunnen voorstellen, ook uit menselijk oogpunt, dat je denkt van ja, weet je, als het allemaal anders moet. De vraag is overigens of het ook al allemaal anders zal gaan, natuurlijk. Want de indruk leek wel alsof het nu allemaal anders gaat worden. Dat gaat dan vooral over de toonzetting en de manier waarop je de boeren tegemoet treedt en hoe je communiceert. Maar de opgave blijft hetzelfde en het uitkopen van al die honderden bedrijven is iets wat een grote opgave is, waarvan ik me afvraag of die haalbaar is, maar die uiteindelijk best overeenkomt met eerdere plannen.
Ja, maar Van der Wal heeft in de politiek natuurlijk wel veel steun, denk ik zeker. Natuurlijk van de coalitiepartij, maar ook van de oppositiepartij.
Haar beleid heeft ruime steun gekregen toen daarover gestemd werd. Dus dat is ook het interessante. En dat is ook, deed me wel een beetje denken aan ook wat Hoekstra in het interview heeft gezegd, maar wat Remkes eigenlijk ook heel nadrukkelijk benadrukte. Trouwens ook een hele aparte zijweg die hij insloeg over de culturele elite en wat die allemaal over het platteland wil uitstorten. Maar de kloof tussen Den Haag, tussen de politiek eigenlijk en de rest van het land, het gaat nog niet eens om de grote steden, maar ook gewoon het politieke, de manier waarop politiek bedreven wordt. En de rest van Nederland, daar heeft Hoekstra op gewezen in zijn beruchte interview. En dat deed Remkes eigenlijk ook. En je ziet wel dat daar dus ook niet alleen het kabinet voor verantwoordelijk is, maar ook de Tweede Kamer. En je ziet daar de voorbeelden van dat schuurt natuurlijk met de protesten en met de omgekeerde vlaggen. Maar je ziet het ook op een VVD-congres van, wat was het, juni, waarin die VVD-achterban met 51% zegt van we willen dit niet. Dan kan je zeggen, dat waren dan de actievoerders en die hadden zich extra gemeld en zo. Maar al waren het er 48% of 46%, het is een enorm deel van de achterban.
En ik weet nog de dag daarna, of kort daarna, Hermans bij de fractievergadering. Nou, we blijven wel achter die doelen staan. Dat is dan eigenlijk weer de boodschap naar die achterban.
Ja.
Van het is allemaal goed dat jullie dit signaal afgeven, maar we gaan wel ons plannen uitvoeren.
Precies, dus dat was een heel interessant, een heel interessant ook constatering ook van Remkes. Maar ook voor de Tweede Kamer in een brede, ook voor de coalitiepartijen, een hele duidelijke waarschuwing van luister, jullie kunnen het hier allemaal wel met elkaar eens zijn. Want mensen zijn al lang blij als ze een politiek compromis hebben gevonden waarmee ze een kamermeerderheid kunnen halen. En waarbij de mensen om wie het gaat eigenlijk... Dat zien we dan wel weer. En je ziet welke ongelukken dat de afgelopen jaren heeft opgeleverd. Met toeslagen, affaire en weet ik wel wat allemaal. Dat het in Den Haag allemaal heel goed leek te gaan. Maar dat de mensen die het betrof, dat daar eigenlijk niet echt heel erg meer naar omgekeken werd. En ik vond een heel duidelijk voorbeeld daarvan ook dat die modus operandi in die hoofden van onze politici ook nog niet heel erg lijkt te zijn aangepast. Even een voorbeeld van Jesse Klaver bijvoorbeeld. Die terwijl er dus net door Remkes een heel nadrukkelijk betoog is gehouden over let op. Het gaat hier over mensen, de wanhoop in hun ogen, de toekomst. En de fractieleider van GroenLinks, die om zijn partijpolitieke redenen misschien ook wat minder op heeft met het boerenland. Maar zich laat ontvallen dat eigenlijk die toch hele nadrukkelijke waarschuwing van Remkes niet zo serieus wordt genomen, want we gaan toch gewoon door.
Als jullie dit allemaal prima vinden, streek er een beetje uit, als ik tot 14 oktober wachten. Nu iedereen enthousiast is, zou ik een extra minister aan doen. Morgen advies aftikken en gaan.
Ja, want nu wordt het weer, anderhalve week uitgesteld.
Het duurt heel lang en dan gaat iedereen er weer naar kijken. En dan gaan er weer protesten komen, denk ik, als ze echt zien wat erin staat.
Ja.
Als ze echt zien wat erin staat.
Dan gaan er protesten komen, strikt eromheen, ja. Snel er doorheen jassen.
Kortom, het maakt eigenlijk niet uit of die boeren zich dan terecht zorgen zouden maken op het moment dat ze weten wat erin staat. Nee, het partijpolitieke doel moet snel worden afgesproken voordat het te laat is, voordat er weer protesten gaan komen. Dat geeft niet veel hoge achting blijk van wat je voor de boeren hebt. Hè? Het is toch best wel van, laat hem maar, hou die domme kleuters maar dom, dan gaan wij lekker door. Ja. Dat is eigenlijk de boodschap. En dat is natuurlijk niet goed. En dan zie je dus, en dat geldt denk ik echt niet alleen voor Klaver, want er zitten natuurlijk meer mensen in de Tweede Kamer die ook weer om die partijpolitieke redenen vinden dat hier gas moet worden gegeven. Ik denk dan natuurlijk in de eerste plaats van D66, ja. Wat opvallende wijze natuurlijk de toon heeft gematigd, maar als je ze in het hart kijkt, volgens mij nog steeds vinden dat die veestapel gehalveerd moet worden.
Want dat was ook opmerkelijk dat Remkes dus zonder de partijen bij naam en toename te noemen een veeg uit de pan gaf richting D66 en misschien ook wel richting Tjeerd de Groot. Toen wij hem daarna ook daarover interviewden, dat was ook wel opmerkelijk.
Nou ja, de inzet van D66 is natuurlijk bekend. Tegelijkertijd zie je dat ook Remkes gewoon ook zegt en schrijft, ja, dat je toch gaat werken aan een kleinere veestapel.
Maar die uitspraak van de halvering van de veestapel, die zijn dus, ja, die dragen niet bij aan het versterken tussen de band tussen Den Haag en het land.
Nou ja, nu zijn we wel met een pakket bezig, wat daaraan zeker wel bijdraagt, gelet ook op het feit dat de belastingbetaler zegt van, nou, we zijn ook echt bereid om te investeren in dat landelijk gebied. En daar staan we als D66 ook achter.
Want als het om die halvering van die veestapel gaat en als het echt gaat over dat meeleven met de boerenemotie, dan zit het er toch nog niet echt in.
Nee. En dat wordt nu, om de lieve vrede te bewaren, zal ook in de coalitie ook wel afgesproken om elkaar heel te laten. Dus niet de een op de ander aan te vallen. Dus VVD'ers en CDA'ers gingen niet roepen van, zie je wel met die grootspraak van D66. Want dat helpt D66 dan weer niet en vice versa. Dus ook D66 ook niet moeten uitstralen van, kijk eens hoe wij gelijk hebben gekregen. En Wopke Hoekstra weer zijn hok is geschopt. Ik weet ook niet of dat helemaal het geval is geweest. Want in feite vond ik dat de duiding en de presentatie van Remkes heel veel raakvlakken had met eigenlijk de alarmbel die het CDA liet klinken. Misschien wel aan de late kant, maar uiteindelijk zag daar veel overlap in, vond ik. Wel inderdaad die terughoudendheid om dat dan maar weer te herhalen. Hè, dat die veestapel gehalveerd moet worden. Maar in feite is men daar nog steeds wel van overtuigd. Ja. En dat grijpt eigenlijk gewoon terug dat D66 meer een stadspartij is. En haar kiezers ook heeft onder studenten, jonge mensen, mensen die op zoek zijn naar woningen die er niet zijn. Die kunnen pas gebouwd worden als het stikstofprobleem, vergunningverlening niet meer in de weg zit. Dus daar zit ook een hele begrijpelijke politieke motivatie achter. Hè? En dat moeten we natuurlijk ook niet uit het oog verliezen. Dat het op zich niet zo vreemd is dat als je een grote discussie begint over iets, dat je dan niet al begint met het compromis of met de nuance. Want je bent bang, en dat is wat je steeds ook bij D66 achter de schermen hoort, op het moment dat wij nu al gaan toegeven en zeggen van, nou ja, doe maar 2032, dat is ook goed. Of ach, we moeten het ook een beetje realistisch houden, dus die boeren daar. Weet je, dat je dan bang bent dat er uiteindelijk helemaal niks overblijft, omdat het verleden heeft laten zien over stikstofbeleid, maar bijvoorbeeld ook over klimaatbeleid, dat op het moment dat je daar niet heel erg fel in gaat, dat dingen als onder grote politieke druk, maatschappelijke druk, druk uit de bedrijfsleven, heel erg verwateren. En dat er dan uiteindelijk niet zoveel overblijft. Dus men gaat nog steeds wel uit van de noodzaak om dingen scherp te blijven benoemen, omdat het anders niet gaat lukken. Maar ja, men realiseert zich natuurlijk ook wel dat aan het einde van de rit er een compromis uitkomt. Ja.
Maar die halvering van die veestapel staat in het verkiezingsprogramma van D66. Maar staat dat zo letterlijk in het coalitieakkoord? Nee, toch?
Nee, dat ging meer richting de 30%. Ja. Tenminste, dat was de. We hebben er toen met Christiane van der Wal over gesproken. Van hoeveel boeren moeten nou weg? En ik meen dat zij in dat interview wat we met haar hadden had gezegd 30%. Dus dat komt nog. Maar goed, dat zijn dan van die absolute getallen. Want dat betekent niet voor iedere agrariër hetzelfde. Men wil nu de piekbelasters aanpakken. Ja. Het zal betekenen dat er misschien bij sommige bedrijven, niet alleen per se de boerenbedrijven, maar ook andere bedrijven, betekent dat daar heel snel wordt ingegrepen, dat het soms wel om 100% zal gaan, dat zo'n bedrijf gewoon moet stoppen als het niet verplaatst kan worden. En dat betekent niet dat daarmee alle boeren in de bepaalde gebieden die dat gedetailleerde, beruchte kaartje stonden, daarmee allemaal dezelfde percentages voor gaan.
Dat moet weer iets meer ruimte bieden natuurlijk als je die piekbelasters eruit haalt.
Of met innovatie, wat natuurlijk wel heel belangrijk was, waar je vanuit de boerensector heel veel de nadruk op hoorde en waar Remkes ook echt aandacht voor vroeg. Hè, perspectief, maar ook innovatiemogelijkheden, wat eigenlijk door andere wat kritische mensen over het stikstofdossier heel vaak is weggewuifd van daarmee ga je het niet redden en dan zal je het ook niet allemaal mee redden. Maar het luisteren naar boeren, naar hun bezwaren, naar hun zorgen, dat was de grote les.
Ja.
En dat mag het kabinet zich echt aanrekenen, dat dat gewoon onvoldoende is gebeurd.
Maar ja, want jij hebt eerder ook in column geschreven over onthechting tussen politiek en de samenleving. Ja, wat betekent dit dan voor de grote dossiers die er ook nog allemaal aan gaan komen? Want gaat die onthechting dan teniet worden gedaan? Moeten ze elke keer op audiëntie bij Remkes voordat ze besluitvoering communiceren?
Nee, die mij niet bellen.
Maar hoe ga je dat dan waarborgen dat in de toekomst beter gaat? Want je kunt wel elke keer beloven dat het de volgende keer beter gaat. Maar ja, hoe dan?
Nou ja, dat vraag ik me ook af. En ik vraag me af of Christiane van der Wal een chameleon blijkt. Die van kleur verschiet en van haar, voer het regeerakkoord uit en het kan niet anders. Ik vind het ook allemaal heel erg en zielig voor die boeren. Een toon weet aan te slaan dat mensen het idee hebben dat zij rekening houdt en zich ook in het kabinet sterk zal maken, ook over de haalbaarheid van plannen. Kijk, je moet voor ook de rechter wil ook dat er een stip op de horizon staat. Daarom is dat getal van 2030 blijft overeind. Maar wel die evaluatiemomenten van 2025, 2028. Maar de rechter zou niet genoegen nemen met we gaan ons best doen en we zien je wel in 2030. Dus je begrijpt wel dat die stip op die horizon gezet moet worden. Maar de minister zou, denk ik, en dat geldt uiteraard ook voor de minister van Landbouw, hè, die nieuwe Piet Adema, dat die zich alle twee niet zozeer tegenover de boeren, maar naast de boeren opstellen. En dat betekent ook dat we niet op Mark Rutte hoeven te wachten tot hij zijn vakantie onderbreekt om LTO aan tafel te krijgen of door stallen te gaan wandelen en koeien te aaien.
Ja.
Maar dat de minister zelf haar vakantie overslaat, omdat zij zich realiseert dat het zo belangrijk is dat je nu dit probleem met die boeren oplost, dat je er zelf bent in de plaats van dat je het andere mensen laat doen. Hè. Het werd ook wel heel makkelijk weer gezegd, het is allemaal de schuld van Rutte, want Rutte had het moeten doen en ik weet niet of de impact als Rutte deze speech had gegeven, of dat dezelfde impact had gegeven als Johan Remkes. Ja. Maar ik denk wel echt dat er echt een verantwoordelijkheid, en dat blijf ik gewoon herhalen. Het geldt niet alleen voor het landbouwdossier, maar ook een heleboel andere dossiers. We hebben het ook over Karien van Gennep gehad, als het gaat om de koopkracht, de onzichtbaarheid van de hoofdverantwoordelijke ministers. Die is wel in dit kabinet groot. En ook misschien wel iets anders dan in het vorige kabinet Rutte. Toen ook Rutte zei, ga maar het land in. Ga maar met die mensen spreken. Ga naar ze luisteren. Iemand als Hans Veilbrief, de staatssecretaris voor Mijnbouw, doet dat wel. Hè? Ja. Die gaat elke maand naar Groningen. Een week of een paar dagen of zo. Om daar te luisteren. Met mensen te spreken. En dat geluid en die zorgen van die Groningen.
Luistertour.
Is veel meer nu aanwezig in het Haagse.
Ja.
Over Groningen. Dan ooit. En je ziet ook dat tot een bepaalde kortsluiting leidt. Want je hoort Den Haag, hè, in Den Brede zeggen van, nou ja, misschien moeten we toch maar weer gaan winnen. Want het is toch allemaal moeilijk met die gaswinning. En de prijzen zijn zo hoog. En we zijn naïef. Want er zit over 1000 miljard in de grond daar. Huppakee, open. En we geven ze wel wat geld en verder klaar. En je ziet dat de aanvliegroute van Hans Veilbrief daar volledig bij detoneert. Omdat hij het betoog nu van de Groningers probeert door te laten klinken. Daar eigenlijk voor het eerst. Eigenlijk niet te benijden. Want ik weet niet of hij het uiteindelijk gaat redden ten opzichte van de politieke werkelijkheid. Maar zo zie je, hij is een uitzondering, maar op een heleboel andere vlakken, en stikstofdossier vond ik daar een belangrijk punt, energieprijzen, hè, we hebben ook Rob Jetten pas recent echt zich daar ook publiekelijk op televisie en in interviews daar
zich, daar is een tandje bij gezet.
Ja, die heeft zich ineens gerealiseerd van, hier word ik op aangekeken, hier ben ik minister voor, misschien moet ik me ook laten zien en mensen geruststellen of helpen of uitleggen. En dat is op stikstofdossier denk ik gewoon niet goed gegaan.
Nee, maar goed, nog één punt daarover, want je kunt wel, hebben we natuurlijk eerder ook over gehad, het land ingaan en met die boeren gaan praten, maar als ze zich nog steeds niet gehoord voelen, dan bereik je nog niet zoveel. Alleen fysieke aanwezigheid is wat dat betreft ook niet voldoende. Remkes had het nou juist natuurlijk echt over het feit. Die stipte echt dat die culturele en emotionele kloof aan die er op dit moment heerst. Maar ja, als bewindslieden dat niet voelen, dan kom je nog nergens.
Nee, precies. Dus dat is iets wat dus ook moet veranderen. Maar je hoorde eigenlijk ook van coalitiekamerleden die ook allemaal hun handtekening hebben gezet onder die stikstofkoersen en die grote opgaves. Onder de tijdsdruk, want er moest een kabinet komen in de formatie en het duurde allemaal veel te lang. Het moest allemaal voor december klaar. Dus men heeft handtekeningen gezet zonder dat men heel goed heeft nagedacht over is het allemaal haalbaar. En je hoorde er vervolgens de afgelopen maanden, omdat toen al die coalitiekamerleden ook de top van de coalitiekamerleden wakker was geschud en inderdaad de stallen inging. En de verhalen dat ze terugkwamen. En ik heb wel met een paar gesproken. Van verschillende politieke achtergrond overigens. Niet alleen maar van de usual suspects. Die zeiden van, nou ja, ik heb toch weer dingen gehoord waarvan ik eigenlijk dacht, nou, dat is eigenlijk helemaal niet zo onredelijk wat die mensen zeggen. En dat ging dan over het feit dat ze zich niet gehoord voelden en emotioneel. Maar ook om oplossingsrichtingen waar men in Den Haag eigenlijk nog nooit aan gedacht had. Of de ruimte had geboden van, goh, zou het op die manier ook kunnen? En wat hebben jullie eigenlijk al gedaan? Hè? Ook iets wat heel erg onderbelicht is geweest. Dat ook een heleboel boeren natuurlijk al veranderingen hebben doorgevoerd. En ook op de goede weg zitten. En dat zijn trajecten zijn die niet zoveel te maken hebben met een jaartal, maar veel meer met een groeimodel of een transitie naar een andere bedrijfsstructuur, verdienmodel. Allerlei zaken, innovatie, allerlei zaken waar je, als je daar naar luistert, dat je denkt, oh, maar ik blijf toch wel staande houden dat natuurlijk in de eerste plaats verantwoordelijk is van de volksvertegenwoordiger om te luisteren en die dingen mee te nemen, maar dat ook het kabinet die verantwoordelijkheid natuurlijk ook een beetje heeft laten schieten.
Maar ondertussen zal Rutte nog even een telefoontje plegen naar Remkes en zeggen, dat heb je weer fijn gedaan, dankjewel.
Nou, het was wel echt de laatste mogelijkheid, denk ik. Ik weet niet wat er was gebeurd als Remkes niet was ingeroepen. Dus het is wat dat betreft wel goed dat men dat heeft gedaan, denk ik.
Wie kan dat nog meer? Wie heeft ook dat vermogen om zo'n Remkes-rol op zich te nemen?
Vind ik erg ingewikkeld om dat te beoordelen. Er is nog wel eens iets over die Kees Veerman. Is nog wel eens opkomen drijven. Maar goed, die heeft denk ik bij een ander deel van het politieke spectrum toch het idee als een iemand die het mede veroorzaakt heeft. Want die was zelf ook minister van Landbouw en misschien dan weer te veel. Remkes heeft natuurlijk ook al eerst dan vanwege zijn afkomst en zijn dictie. Ja. Geef je het gevoel dat hij wat meer met zijn poten in de modder staat dan op het chique plaveisel van de Hofstad. Het wordt wel ingewikkeld. En je moet je ook wel afvragen. En ja, ik weet niet of het kabinet daar ook nog tijd voor maakt. Maar dit soort dingen kan je natuurlijk niet nog een keer hebben over de grote issues. Nee. En er komen natuurlijk nog grotere issues aan. We weten niet wat de energieprijzen gaan doen, wat met de portemonnee gebeurt van Nederland. De armoede die gaat toenemen, de veiligheidssituatie, het klimaat. Vraagstuk wonen. Hè, dat is, hoor je ook wekelijks inmiddels teleurstellende berichten over. Hoewel nu de prijzen omlaag gaan. Dus wie weet wat dat weer voor effect heeft uiteindelijk op het aanbod. Maar Remkes, hij zei dus letterlijk tegen onze verslaggever, mij niet bellen. Wat ik wel grappige, buitengewoon moderne spraak vond voor een man waarvan je denkt dat hij hoe zullen we dat eens
ik zit me af te vragen.
Ja, nou niet, die geen al, TikTok-filmpjes maken.
Nee, zullen we het zo opzetten? Zo is het. Nou, dan gaan we het over een ander, interessant onderwerp hebben. De voorzittersrel. Ja, als het gaat over ik kreeg overigens een bericht van een vaste luisteraar. Oh. En wat een interessant punt is dat anonieme, hè, die anonieme meldingen. Mm-hmm. Ja, laat die mensen dan gewoon naar buiten komen wie het zijn. Want hoe kun je nou iemand afserveren op anonieme meldingen? Nou, toen heb ik nog teruggezegd van als het echt zeer heftige aantijgingen gaat, is het misschien ook wel logisch dat je dat niet met naam en toename durft te noemen.
Ja. We hebben de beste luisteraar, zeg ik natuurlijk nog even bij. Het is anoniem. Dat is verschrikkelijk. Het gekke is natuurlijk wel dat ook journalistiek heel vaak ook hier, het feit dat wij het over van alles en nog wat hebben. Wij benoemen ook, en ik haal ook veel mensen aan die voor de luisteraar anoniem zijn en voor mij en voor jou niet. Omdat op het moment dat je dat niet zou doen, je weinig hebt om over te spreken, behalve als mensen on the record willen. En dan laten ze meestal niet het achterste van hun tong zien. En dat doen ze wel op het moment dat ze anoniem iets kunnen vertellen.
Maar hoe kun je toetsen wat de kern van die beschuldigingen is? En is het genoeg om een onderzoek te laten uitvoeren?
Ja, nee, maar dat is inderdaad, dat is natuurlijk. En dit over. Kijk, als jij anoniem bij een journalist insteekt van het was een heftige fractievergadering, want de helpers voor en de helpers tegen. Maar noem mij niet, want ik mag niks uit de fractievergadering zeggen. Ja, weet je, dan is dat iets anders dan dat je brieven schrijft waarin je zegt die en die persoon is een monster en heeft allerlei kwaadaardige dingen gedaan. Zonder dat diegene zich daartegen kan verweren omdat je niet weet van wie het komt. Nog los van het feit of het verhaal wel klopt überhaupt, en of het niet verzonnen is of dat het niet is aangedikt of dat het niet via een groter verhaal is geworden dan het oorspronkelijk was. Ook dat zijn dingen die mogelijk zijn. Dus dat is dan die verantwoordelijkheid van het presidium om op basis van die twee anonieme brieven daar een keuze in te maken. Nou, ik heb de afgelopen week mijn licht opgestoken bij verschillende betrokkenen.
Anonieme bronnen.
Anoniem, ja dat ontkom je eigenlijk niet aan. Hè? Want ook als je met mensen in het presidium spreekt, die zijn gehouden aan geheimhouding. Ja. Dat was ook de reden waarom Ariep, maar ook Atje Kuiken, niet op de hoogte was gebracht van dat dit allemaal speelde. Omdat Henk Nijboer geacht werd om dingen voor zich te houden. En niet alleen Henk Nijboer, ook de andere mensen in het presidium. Dus de andere Kamerleden, de voorzitter en de griffier. Ja. Hè, ambtelijke vertegenwoordiger die er dan ook bij zit. We weten uit ervaring over wat er in het presidium gebeurt. Dat, ik had hem van de week ook ergens geroepen. Als je iets wil dat iets uitlekt, moet je het vooral in het presidium mededelen. Omdat je weet dat het dan gaat uitlekken. Dat hebben we de afgelopen jaren heel vaak gezien. Dat we wisten over de concties die er waren vanuit de coalities tegen Ariep. Hoe Ariep het wel weer heel goed kon vinden vaak met Martin Bosma van de PVV. Wat een heel unusual combination was. Want het was de PVV die toen ze Kamervoorzitter worden om het hart riep dat ze dat niet mocht vanwege haar dubbele paspoort. Dus daar wisten we allerlei zaken van. Maar ik weet ook uit wat ik de afgelopen weken hierover heb opgestoken, dat er over dit onderzoek in de Kamerorganisatie, maar ook in het presidium en in politieke partijen die vertegenwoordigd waren in het presidium, gesproken werd. Omdat mensen zich soms ook realiseerden dat dit zo ingrijpend was, dat je dat niet alleen maar voor jezelf kan houden, nee, maar dat je een klankbord zoekt met wie je dit kan bespreken van wat is verstandig om te doen. Het presidium heeft dat formeel natuurlijk gedaan door die landsadvocaat te benaderen van wat moeten we hiermee. Maar reken maar dat mensen die bijvoorbeeld niet zo lang in de Kamer zitten of bang zijn dat het de eigen partij gaat raken of... Ik bedoel, er zijn allerlei mensen met belangen. Die Vera Bergkamp heeft ook een partijpolitieke kleur. Dus ik zeg dus niet dat het daar vandaan komt. Maar ik geef aan dat er allerlei belangen zijn.
Nou ja, die worstelt misschien ook met dat thema.
Als zij de beste vriendin al bedankt voor het feit dat ze voorzitter is geworden. Dan is het misschien niet zo raar dat ze wel vaker voor advies zich tot bepaalde mensen richt. En laten we wel wezen, we hebben in ons werk allemaal wel één of meerdere vertrouwenspersonen. Met wie we af en toe iets willen bespreken omdat het heftig is. En dat moet je dan allemaal geheim houden officieel. Maar het is natuurlijk wel dat als jij met een persoonlijk dilemma zit over iets. Ja. Dat je, ik bedoel, ik heb natuurlijk, ik kan gelukkig altijd naar mijn baas. Maar wie is eigenlijk de baas van het Kamerlid, misschien de fractievoorzitter. Maar die mag het niet weten, want het is geheim. Kortom. Dat is bijna niet te doen. Nee. Dus dat daar dingen worden besproken. En dan, ik stak dan de afgelopen tijd ook mijn licht op over... Oké, maar wat is dan precies het grensoverschrijdende gedrag geweest? Want daar wordt veel over... Het is een soort allegaatje geworden. Grensoverschrijdend. Het begon eigenlijk met dingen die aan het seksuele raakten. Ja. Hoewel een van onze luisteraars mij ook op het hart drukte dat seksuele intimidatie met de machtsverhouding te maken heeft en niet zozeer met seks. Dat natuurlijk ook belangrijk is om te vermelden. Maar goed, daar heeft het dan niet mee te maken. Is het dan sprake van geweld? Nou, dat kreeg ik ook niet terug in de gesprekken die ik had. Nee, waar het mee te maken had, was pesten en kleineren. Dat waren de zaken die kennelijk hebben plaatsgevonden op een dusdanige schaal dat veel mensen daarmee te maken zouden hebben. En dan zagen wij zelf, hoorden wij zelf over berichten, en dat stond ook in de NRC, dat er kennelijk geklaagd werd over het feit dat in vergaderingen er een stoel werd weggehaald.
Ja, ja.
In de hoop dat iemand die Khadija Ariep dan niet mocht, niet kon zitten en dus niet mee zou doen aan de vergadering of wegging of wat dan ook, heb ik ook over nagevraagd. Dat blijkt dus een tactiek te zijn die in de managementwereld vaker is toegepast. Sterker nog, een ervaringsdeskundige vertelde mij dat wijlen premier Kok het ook al deed.
Oh ja?
Op het moment dat hij dacht van nou, het groepje moet niet te groot worden, ja, of die wil ik er niet bij hebben.
Dus daarom, als ik dinsdag bij de politieke vergadering wil zijn en er geen stoel is, dat is
mijn geheime reden. Signaal. Ja, dat heb ik sinds afgelopen week nu mijn eigen gemaakt.
Ja.
Maar dat,
gekkigheid, mensen.
Ja, maar dat wist ik. Ik had er nog nooit van gehoord. Nee. Maar het schijnt dus. Kijk, wij zijn natuurlijk maar doodeenvoudige journalisten. Maar als je echt een manager bent, dan weet je dit soort dingen misschien wel. Of zo. Nou, ik wist het niet. Ik vond het wel interessant en inspirerend overigens. Maar ik hield dat ook weer aan iemand voor die met kennis van zaken. Van, goh, is dat dan zo erg dat je dat doet? En diegene zei, nee, dat is niet waar het om gaat. Het gaat om eigenlijk een aaneenschakeling van negatieve berichten, van pesten, van kleineren. En daar moesten wij toch iets mee doen als organisatie. Hè? Omdat het presidium natuurlijk ook een organisatie is die niet alleen verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken op politieke niveau en of mensen zich allemaal aan het reglement van orde houden en klachten en dat soort zaken, maar ook via de griffier dan een verantwoordelijkheid zou dragen voor de ambtenarij. Daar is overigens discussie over of dat inderdaad zo is. Er zijn ook mensen die zeggen, dat moet je helemaal bij de griffier laten en daar gaat het politieke deel eigenlijk niet over, omdat politiek, die zijn niet elkaars baas, die zijn gekozen door het volk, de volksvertegenwoordiging, en die hebben niet een soort arbeidsrechtelijke verstandhouding tot de mensen die in die kamer werken. Nou goed, allemaal, daar heb ik onvoldoende verstand van om dat beredeneerd te doen. Ik zag een paar hoogleraren die daar wel uitgesproken meningen over waren, maar je merkt dat men in het Haagse ook niet precies weet hoe ze daarmee omgaat. Dat ligt natuurlijk ook, dat is ook eigenlijk de basis waarom het allemaal zo ver is gekomen, namelijk dat niemand eigenlijk precies weet hoe het werkt. En dat je dus door de mist moet varen in dit. Omdat het,
ja,
deze hele situatie natuurlijk ook, voor zover we weten, niet eerder is voorgekomen. Wat ik begrijp en wat ik ook mijn gesprekspartners voorhield, is er zijn mensen die er een belang bij hebben om kennelijk Khadija Ariep een kopje kleiner te maken. Die wel heel erg lang hebben gewacht tot hier actie op te ondernemen, want ze is al anderhalf jaar weg. Er zijn berichten, Ton en Van Dijk heeft daar een paar publicaties aan gewijd, van mensen die zeggen, wij hebben hele andere ervaringen met mevrouw Ariep. Oftewel, er zijn mensen die ontevreden zijn, maar er zijn ook mensen die tevreden zijn. Dus het idee dat zij een schrikbewind heeft gevoerd en iedereen kapot maakte, nee, is niet waar. En degene die ik daarover sprak, die zeiden tegen mij, het feit dat sommige mensen zeggen dat het goed ging, betekent niet dat die mensen die zeggen dat het niet goed ging, ongelijk hebben.
Ja.
En daarom moest het presidium er wat mee doen. Ja, oké. Okay. Nou, dat is dan waar. Maar dan moet je daar dus wel heel zorgvuldig mee omgaan. En dan kan je je afvragen hoe, ook al is het een zware beslissing, hoor ik ook wel van mensen die de beslissing hebben genomen, dat het hen ook echt wel naar aan het hart is gegaan. Ook de voorzitter, overigens zeg ik daarbij. Mensen hebben echt waargenomen dat zij er wel vreselijk mee zat, omdat zij een beslissing moest nemen over haar voorganger, waar ze persoonlijk niet zo goed mee is, maar waarvan ze zich ook wel realiseerde dat dat een grote impact heeft voor de hele organisatie en het aanzien van de politiek. Maar waar dan op het moment dat de huidige groep ambtenaren die haar begeleiden in de enquêtecommissie corona verklaart geen problemen met haar te hebben, er toch nog steeds dan weinig anders overblijft dan mensen die mogelijk slecht zijn behandeld in het verleden, daar wel erg lang toch niet op hebben doorgedrukt, ook in de organisatie niet, tot anderhalf jaar nadat ze is afgetreden, ja, waarbij je toch moeilijk tot een andere conclusie kan komen, dat het feit dat het is uitgelekt illustreert dat daar een politiek belang achter zat om voor eens en voor altijd af te rekenen. Een politiek of een ambtelijk belang om voor eens en voor altijd af te rekenen met Khadija Ariep.
Ja, ja. Ik vraag me af of dat pesten dan verder behelst. Hè? Heb je nog meer details gehoord? Nijboer had het, toen hij uit het presidium de beslissing had genomen uit het presidium te stappen, die had het over ernstig, serieus en helaas niet incidenteel.
Je zag daar wel ook in dat stuk van NRC wat over wat ik daarvan begrijp, is dat het mensen tegen elkaar opzetten ook zou betreffen. Ja. En dan blijft bij mij nog steeds de vraag, is het behoorlijk? Nee, ik denk niet dat dat behoorlijk is in algemene zin als je mensen tegen elkaar opzet. Aan de andere kant, we zitten wel in een politieke omgeving, namelijk de Tweede Kamer. Dat is een andere organisatie. Dat mensen over elkaar praten of proberen via divide et impera, verdeel en heers, ja, doelen te bereiken. Zeker in een organisatie, laten we het niet vergeten, waarin Ariep voorzitter werd, waarvan er ook een rapport lag. Er moet ingegrepen worden, want die koninkrijkjes van bepaalde lieden hier, die zijn... die zorgen ook voor een onveilig en ongewenst werkklimaat. Dat ook uiteindelijk ook bepaalde skills vereist, waardoor je...
En dat je dan misschien ook brokken maakt en mensen ongelukkig maakt.
En misschien soms uit management oogpunt je op een bepaalde manier gedraagt, omdat je het grotere doel voor oog hebt, namelijk orde op zaken. Nou, ik begreep al eerder dat er wel van mensen die daar echt verstand van hebben en die er in die afgelopen jaren ook betrokken bij zijn geweest, dat ze de indruk hebben dat Ariep voortvarend aan de slag is gegaan, maar op een gegeven moment verder ging dan noodzakelijk. En waar het harde ingrijpen wat noodzakelijk was misschien verder doortrok, omdat zij inderdaad ook sommige mensen persoonlijk niet vertrouwden of niet mocht.
Ja.
En dat ze vervolgens diezelfde stijl van toen, die toen noodzakelijk was, heeft doorgetrokken om ook persoonlijke doelen na te streven. Niet persoonlijk van of je er rijker van wordt of zo, maar om dat je iemand niet mag en je denkt, die wil ik eruit, want die is altijd vervelend of die gebruikt een deodorant of wat dan ook.
En als het over die route gaat, hè, want dat was ook waar die luisteraar op terugkwam, van is het überhaupt een juiste route om dan zo'n onderzoek af te kondigen dat je zegt, ik probeer het even naar een andere werksituatie te koppelen. Stel, ik werk hier, er zijn mensen die anoniem ontevreden over mij zijn en ik hoor op een gegeven moment van de hoofdredacteur of zo van er komt een onderzoek naar jouw gedragingen.
Ja.
Dan kan je, daarna kan je, word jij ook gehoord in dat onderzoek, maar dat onderzoek dat komt er.
Ja.
Er is wel met Ariep volgens mij al wel gesproken in de afgelopen...
Ze hebben het geprobeerd op een gegeven moment, maar dat lukte niet. Maar Ariep kreeg er zelf lucht van, omdat mensen die haar goedgezind waren zeiden, er worden mensen benaderd om zich vooral te melden.
Ja.
En dat was natuurlijk ook wel een beetje kwestieus. Tom van Dijk had er ook over geschreven, namelijk dat mensen min of meer geronseld werden om met de NRC te gaan praten.
Dus ze hadden eerder... Sorry, vertel verder.
Om met de NRC te gaan praten om een beklag te doen. En die aansporingen kwamen dan vanuit de ambtelijke organisatie. En ik vermoed dan ook vanuit de top. Want er zijn een paar toplieden die moeite met haar hadden. Dat weten we inmiddels. Sommige mensen zijn al vertrokken, andere mensen zitten er nog. Dus dan kan je afvragen van hoe ver is dat dan als die mensen zich nog eens gaan melden op het moment dat ze dat zelf niet hebben gedaan, maar door hun leidinggevende daartoe kunnen worden aangesproken.
Ja, want je wordt met je rug tegen de muur gezet natuurlijk.
En kijk, wat het voor Ariep ingewikkeld maakt, is dat er natuurlijk in haar tijd dat ze nog geen Kamervoorzitter was, bij de PvdA een normaal Kamerlid was. Maar ook niet per se geliefd was vanwege haar modus operandi.
Maar het ging dan naar 2014 of zo, toch? Of langer geleden. Die tijd... Artje Kuiken zei, de laatste jaren hebben we eigenlijk nooit meer iets gehoord.
Precies.
Over...
Nee, want ze zat natuurlijk... Het laatste jaar, ze zit nu anderhalf jaar, nu is ze weer gewoon Kamerlid. Daarvoor was ze Kamervoorzitter. Zat ze drie kwartier bij de fractievergadering van de PvdA. Ging ze daarna haar Kamervoorzitterschap met een eigen bondskraag, zoals ik dat dan noem. Dus ambtelijke ondersteuning. Dus dat zicht en die directe PvdA-betrokkenheid verdween. Dus dan hebben er mensen ook niet zoveel over te klagen. Maar in de tijd dat ze nog Kamerlid was van de PvdA, was er sprake van dat zij fractiesecretaris zou worden. En dan ben je in feite ook verantwoordelijk voor het personeelsbeleid bij de PvdA. En dat er toen vanuit de ambtelijke ondersteunende organisatie van de PvdA klachten kwamen en een oproep werd gedaan aan de fractie, dus aan de politici, om haar niet die functie te geven, want er zou niet mee te werken zijn. En dat er toen een compromis is gekomen, namelijk ze wordt wel fractievoorzitter, maar het personeelsbeleid parkeren we elders.
Ja.
Een signaal wat natuurlijk, wat ook is vastgelegd. Dus dan dringt zich de vraag op, van als het allemaal echt zo erg was, waarom heeft ook de PvdA toen en de PvdA-fractie destijds niet doorgedrukt om daar een groter punt van te maken. Het is natuurlijk wel zo dat zij op een onverkiesbare plek is gezet op een gegeven moment. Hmm. En ze heeft zichzelf door populariteit, hè, dan ging het dus niet over haar gedragingen richting de medewerkers, maar om haar politieke prestaties en de symboolfunctie die zij had. Ze was denk ik, het is iemand die politiek heel goed weet hoe de hazen lopen. Zeker nu, na al die jaren. En daar kan je als politieke partij ook je voordeel mee halen. Ja. Als je een senioriteit hebt in die fractie. Dus dat maakt het ook wel ingewikkeld, ook voor de PvdA natuurlijk. Want die hebben signalen gekregen. Die hebben het uiteindelijk min of meer een soort oplossing voor gevonden. Maar uiteindelijk is er met die concrete meldingen niet meer gedaan dat zij niet over het personeelsbeleid ging, voor zover wij kunnen vaststellen.
Ja, want als het over Artje Kuiken gaat, Wouter. Dit was voor haar ook een test, zou je kunnen zeggen. Hè? Tegenslag binnen de eigen partij.
Zij krijgt het wel voor haar kiezen, wat dat betreft.
Ja, en ze zal nu met een overtuigend verhaal naar de leden moeten komen. Is jou, dat is dit weekend dan volgens mij?
Ja.
Gaat ze zich hier goed uit weten te worstelen, denk jij?
Kijk, wat hier een rol speelt. En ik heb dat toevallig van de week ook ergens gezegd. Is dat Atje Kuiken en Henk Nijboer eigenlijk hetzelfde overkomt als de mensen die een kritische noot durfden te kraken over Pieter Omtzigt op het moment dat hij ruzie had in het CDA en de partij ging verlaten en eigenlijk ook al daarvoor in de verkiezingscampagne.
Oh, dat was ook zo lastig, ja.
Dat je dus als, ik heb er zelf toen ooit een column over geschreven, over toch een andere kant van Pieter Omtzigt en ervaringen ook, die men in niet alleen in het CDA, maar breder in Den Haag, ook in de coalitie, ook bij andere Kamerbewoners waren. Even vooropgesteld, Pieter Omtzigt vind ik een uitstekend Kamerlid, waarvan ik hoop dat hij alleen maar om de controlerende functie van de Tweede Kamer veilig te stellen, hoop dat hij er nog lang blijft, omdat er niet zoveel mensen zijn die scherp zijn als hij en door kunnen vragen. Maar dat was ook een realiteit waarin hij, achteraf bleek dat dan een overspannenheid te zijn, maar al voordat hij officieel overspannen was en thuis zat, mensen moeite hadden om met hem een team te vormen en door één deur te kunnen, omdat er, hoorde je dan vaak, niet mee te werken viel. En ik heb zelf ook wel eens dingen geobserveerd in die kamer, waarvan ik dacht van, nou, dat is wel anders dan het gebruikelijke, zullen we maar zeggen. En toen heb ik daarover gepubliceerd en toen was er een soort frame geschapen van het is een fluistercampagne van het CDA.
Ja.
En de winter leent zich daarvoor. En alles wat aan kritische nood over Pieter Omtzigt werd gekraakt, was automatisch in het kamp, zie je wel, ze proberen hem kapot te maken. En hetzelfde vind ik die analogie wel op zijn plaats, overkomt nu ook Kuiken en Nijboer, niet in de laatste plaats, omdat Khadija Ariep zelf ook wijst naar hen als medeverantwoordelijk. In eerste plaats van Nijboer, maar ook haar fractiegenoten hebben haar niet beschermd op het moment dat er een brief was met opheldering. En heeft ze heel erg nadrukkelijk gewezen naar de PvdA. Terwijl de PvdA, hoe je het ook bent of keert, is wel de partij die haar bijna 25 jaar de mogelijkheid gegeven om haar politieke carrière ook vorm te geven. Het is natuurlijk een wisselwerking. Het is geen liefdadigheid geweest. Maar ik heb dan wel zoiets van, nou, als je in een team zit en zo tekeer gaat op het moment dat je zelf in de problemen komt, vond ik niet heel netjes of verstandig. Maar je ziet dus dat Nijboer ook vanuit zijn eigen, ook van prominenten, hè? Niet alleen maar van mensen die geen verstand hadden van politiek, maar wel lid zijn of trouwens geen lid hoeven te zijn. Maar ook van prominenten die eigenlijk ook hem en collega's uit zijn fractie de schuld gaven van wat Khadija Ariep aan het overkomen was. Begrijp dat inmiddels er wel weer een wat nu genuanceerder beeld ontstaat. Omdat mensen ook meer begrip krijgen voor de ingewikkelde situatie waarin hij in zit. Namelijk,
vond dat hij zeer goed over voetlicht bracht. Ook
ja, en kijk, de PvdA, er is vaak gezegd, goed voor de mensheid, slecht voor de mensen. Maar een PvdA-Kamerlid zou natuurlijk ook geen knip voor de neus waard zijn dat als er serieuze beschuldigingen, om wat voor reden dan ook, hè, want laten we niet vergeten, die timing, dat verraadt eigenlijk dat er kwaadaardigheid in het spel zit. Betekent niet dat de dingen die worden aangedragen onwaar zijn. Maar een Kamerlid van de PvdA, dat die dingen niet serieus zou nemen, is is vanuit alleen als zijn partijpolitieke achtergrond al niet geloofwaardig. Laat staan dat hij dan een partijgenoot uit de wind zou proberen te houden op zo'n moment. Hij zat in een onmogelijke spagaat. En je hebt nu wel, je ziet nu wel ook in de reacties ook, en dat proef je ook wel bij de PvdA, als je PvdA'ers belt, dat daar ook wel begrip voor aan het ontstaan is. Maar wat weer aangeeft hoe snel mensen alweer tot conclusies kwamen.
Ja.
Van ja, die Nijboer die deugt eigenlijk ook niet of zo.
Nee.
Wat toch ook voor iemand die ook al 10 jaar in de Kamer zijn best doet voor de sociaaldemocratie ook natuurlijk niet heel erg leuk was om te horen.
Ik sprak nog Wiebren van Hagen trouwens over die coronacommissie die er natuurlijk komt. Hij was er echt ziek van dat Ariep daar weg is. Want hij zei, het is best een apart clubje, hè, met Van Houwelingen zit erin, Vicky Maaier zit erin, Van Hagen zit erin, ook wel corona-sceptici.
Ja.
Ariep was natuurlijk, zei hij, een soort verbindende factor daarin, die misschien dat gedeelte ook enigszins rustig kon houden. Nou ja, dat is wel boeiend wie dat dan moet gaan doen natuurlijk.
Ik denk inderdaad die verbindende factor, er werd heel, heel smalend over gesproken, van nou, dat wordt een puinhoop. Maar ik dacht, ja, als één iemand het kan, dan is zij het wel vanuit het feit dat ze achtergrond had als Kamervoorzitter. En ik denk ook dat we haar onrecht doen als we niet ook blijven benoemen dat, los van wat er is gebeurd in het ambtelijke contact, wij waren er niet bij, we kunnen het op dit moment niet vaststellen of het waar is, behalve dat er veel verhalen over zijn, maar dat de politieke antenne van Khadija Ariep niet zoveel mis is. En dat hij natuurlijk gezag heeft opgebouwd als Kamervoorzitter. Je zag het al in het contact ook met Forum voor Democratie notabene, maar ook met de PVV. Ik benoemde net dat zij het goed met Martin Bosma kon vinden. En als je wilde eens een beetje presten van ja, wat wil je nou eigenlijk? Wil je nou Khadija Ariep of Vera Bergkamp als voorzitter?
Ja.
Dat je eigenlijk ook niet een heel duidelijk antwoord kreeg, omdat zijn eerdere uitspraak van Ariep
die woorden in de knel natuurlijk.
Ja, dubbele paspoort. Maar ja, nu krijg je een paladijn van de coalitie op die plek met alle gevolgen van dien. Dus je zag daar de moeilijkheid ook die men het liefst maar onbenoemd liet. Nu er geen sprake meer is van Ariep, kan ook, het kan een andere voorzitter, komt er. Weet niet of de PvdA mee gaat doen überhaupt met deze commissie. Dan kan de verhouding in die commissie ook veranderen. Want Liane Den Haan, die er dan onderdeel van is, wordt geacht toch in het kamp van de coalitie te zitten. Dat zal ze niet zo leuk vinden misschien als ik dat zeg, maar daar wordt er wel over nagedacht, ook in de coalitie. Er is een vermoeden dat uiteindelijk het FVD en of de PVV of Van Haga de boel gaat verlaten.
Je zit ook met die nazi-vlag natuurlijk. Dat is ook nog een thema. Ja.
Maar ook dat ze om hun moverende reden op een gegeven moment een politieke show ervan kunnen maken om aan de achterban maar uit te stralen dat het allemaal niet deugt of zo. Daar moet je toch altijd rekening mee houden. We hebben het eerder ook gezien in die verhoren over de moskee-financiering, dat er ook ineens met veel aplomb een PVV'er vertrok. Omdat ze dachten, ja, wij willen niet onze partijhandtekening al onder dit slappe rapport te gaan zetten. Want dat werd een slap rapport. Kom je er dus achter dat er ook nog ruimte moet zijn in de beschouwing van dit alles en het duiden van waarom dit allemaal naar buiten komt rond Ariep, dat het nog een ander belang kan zijn, los van het vereffende verrekeningen over het verleden, maar dat je haar uit de weg probeert te ruimen, politiek gezien, om geen ongelukken te laten gebeuren in de parlementaire enquêtecommissie naar corona, die echt wel de potentie heeft om Rutte van het veld te schaken.
Ja, dit is boeiend zeg.
En nog wat andere ministers trouwens.
Ik laat het even bezinken.
Ja, maar ik wilde ook een stokje water nemen. Dus
ja, dit is zeer fascinerend. Nou, ik zit meteen te denken inderdaad met die coronacommissie, dat de komende tijd nog natuurlijk ongelooflijk veel interessants kan gaan opleveren.
Ja.
Maar we moeten het nog even over Rutte hebben, want die zit in Praag.
Dat is toch ook wel bijzonder. Ik zag beelden en ook vanochtend een foto voorbij komen van hem samen met Olaf Scholz, de bondskanselier van Duitsland, en Emmanuel Macron, de president van Frankrijk, samen wandelend met om hen heen natuurlijk een schare aan media en blijf wachten, door Praag op weg naar de Eurotop die dan vandaag is. Het is vandaag vrijdag. En gisteren was dan dat ingelaste vehikel van Europa en de buren, waarin ook Erdogan bij zat, maar ook Liz Truss, die ook de hemel in werd geprezen door Rutte. Want Rutte wil vooral de lijnen open houden en lekker samen in eenheid naar richting Rusland uitstralen. Maar Rutte, ook vanwege de discussie die ze natuurlijk hadden over energie, tussen Macron en Scholz en hij, uitstraalt dat hij een van de grote mensen is. Dus ik kan me best voorstellen dat op het ministerie van Algemene Zaken, de champagne, denkbeeldig, want ze zullen nog niet nu aan de drank gaan, werd opengetrokken op het moment dat zij foto's de hele wereld over zien gaan van Macron en Scholz. Een beetje sowieso dat die verspreid worden, want dat zijn de twee belangrijkste politici van de Europese Unie natuurlijk. En Rutte in het midden als een soort... Ja. Hij torent er ook letterlijk bovenuit, ja. Want hij is langer. Dus dat is een heel interessant beeld. En ik werd daar een beetje aan herinnerd aan een gesprek wat ik onlangs ook had met een aantal diplomaten van een niet onbelangrijk land. Die ook er maar niet bij konden hoe er in Nederland over Rutte werd gesproken. Ik wil overigens niet zeggen dat dat onterecht is. Hè? Want als je al die jaren premier bent, dan draag je verantwoordelijkheid voor de afgelopen jaren. En kun niet zeggen dat het allemaal een succes was. Dus daar wil ik niks aan afdoen. Maar dat de manier waarop er in het buitenland tegen Rutte wordt aangekeken. Die diplomaten heel erg verbaasden. Omdat hij wordt gezien als een van de belangrijkste politici, misschien wel van het moment, in Europa en daarmee eigenlijk ook in de wereld. Omdat hij er al zo lang zit, ja. Invloed heeft, ervaring heeft, dingen voor elkaar kan krijgen die andere mensen niet voor elkaar kunnen krijgen. Of als we morgen een andere premier hebben met die we helemaal onderaan moet beginnen.
Ja.
En dan probeerde ik uit te leggen van, nou ja, ik denk, kiezers vinden het interessant als Nederland op het wereldtoneel goed vertegenwoordigd wordt. Maar ja, het is misschien ook belangrijker of je nog geld hebt om je energierekening van te betalen. Of je vindt dat je kind goed onderwijs krijgt. Of dat de treinen rijden. Of dat het veilig is op straat. Dus allerlei binnenlandse dingen waar mensen, denk ik, ook laten meewegen in hun stemvoorkeur. Maar in het buitenland weten ze dat natuurlijk niet. En kijken ze naar... Ja. Deze man heeft macht, zit er al heel lang en die verdient een standbeeld. Of zo.
En dan zou een Europese carrière zo'n logisch vervolg zijn, hè? Maar hij wil leraar worden.
Ja, ja. Dus dat
blijft toch fascinerend.
En dat begrijpen ze ook allemaal niet.
Die deuren die staan natuurlijk wagenwijd open voor hem. Er hoeft niet eens heel ingewikkeld gelobbyd te worden,
nee,
lijkt mij.
Nee, hij zei ook onlangs dat hij ook heel vaak gevraagd was. En hij gaf ook voor het eerst toe, volgens mij was het in het interview van Sven Kokkelman, dat hij het vroeger ambieerde nog wel om Europese commissievoorzitter te worden. Hè, de baan van Ursula, ja, van der Leyen. En dat hij inmiddels dat niet meer wil. Nee. Dus dat wel aangeeft dat dat nog wel echt een optie was, maar dat die deur inmiddels ook dicht was.
Gewoon lekker Den Haag, kopjes koffie, voor de klas gaan staan.
Nu
eigen kleren wassen.
Doe ik wel een slag om de arm, Pim. Want dat klinkt allemaal leuk. Maar we kunnen ook niet ontkennen dat Rutte nog wel eens van standpunt is veranderd.
Ja.
Na ferme uitspraken. Ja. Dus,
boeiend allemaal.
Zo is de cirkel weer rond.
En het rondje is hard gelopen. Tot de volgende week, beste luisteraars en kijkers, zeg ik dan. En Wouter, ik spreek je snel weer.
Joep.